Welkom bij de vijfde aflevering van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer hoor je het verhaal van Rick Merci, een ontzettend enthousiaste jongeman die op een dag met alleen zijn rugzak en zijn duim het avontuur heeft opgezocht. Het verhaal is opgenomen in mei van 2015 in UZ in Gent.
Ik ben in 2010 heb ik hier in Gent mijn duim uitgestoken. Dat was niet toevallig. Ik had net dat jaar gewerkt bij een productiehuis hier in Gent, Zize doen, meegewerkt als redacteur en documentaire. En ik vond dat een heel leuke ervaring. Maar ik wou een keer mijn eigen project doen. En ik dacht van oké, ik kan niet filmen, ik kan niet monteren, maar ik kan schrijven. Oké, ik ga een boek maken. Ah, maar ik had altijd al veel gelift. In Europa, Spanje, Frankrijk. En ik vond dat een leuke manier om mensen te ontmoeten. Ah, oké, ik schrijf een liftboek. Maar zoals een pelgrim naar Compostela gaat, heeft een lifter ook een bestemming nodig. Ik heb toen de wereldkaart gedownload en ik was aan het kijken van waar kan ik naartoe. En ik herinnerde mij dat mijn jongere broer Ben in het middelbaar nog van Oudenaarde, waar we toen woonden, naar de Olympos in Griekenland gelift had. Ah ja, een berg. Zo'n mythische berg. Dat bleef zo wat nazinderen. Dan dacht ik van, ja, maar ja, ik kan ook een berg nemen. Waarom niet meteen gewoon de hoogste? Mount Everest. Oké, okay. Ik lift van voordeur in Gent naar Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Kortom, de weg die de klimmers overslaan. Want er zijn duizenden boeken over Mount Everest. En dat is iedere keer hetzelfde verhaaltje, geschreven door klimmers. Van basecamp naar de top. Ik wou de missing link doen, van thuis naar basecamp. Gewoon een verhaal van mensen, niet van ijs of van rotsen of zo. Nee, de mensen die je tegenkomt en die schakels met elkaar verbinden en dat gewoon laten gebeuren. Mijn voorbereiding om die tocht te maken was dat idee. Ik ben echt geen grote tropenreiziger, geen grote held. Ik spreek geen 500 talen of zo. Ik ben gewoon iemand zoals jullie. Ik heb met een klein hartje daar aan dat project begonnen. Gewoon op St. Pietersplein mijn duim uitgestoken. Ik stond in het begin al aan de verkeerde kant van de straat ook. Om dan via het Doverpoort naar de oprit van Ledenberg te gaan en daar te starten. De reden waarom dat ik dat project wou doen was... liften is voor mij al een manier geweest om mensen te ontmoeten. En het zijn vaak heel authentieke ontmoetingen, omdat je bij iemand in een privévoertuig kruipt. Dat is niet zoals op een trein of een bus of een vliegtuig, waar er altijd al andere mensen meeluisteren. Dus sowieso krijg je een grotere kans op openhartige verhalen dan bij het openbaar vervoer. En de eerste lift was eigenlijk al meteen gewoon prijs. Ik stap in bij Davy, dat is niet zijn echte naam, dat is een schuilnaam. Gaat ze biedt wel weten waarom. Davy die... werd hij vroeger als chauffeur in het nachtleven. Zelfde wagen, nog steeds een grijze Jaguar, een dikke vette bak. Ik kruip naast hem, jij rijdt met één hand op het stuur en zijn andere hand een rood half liter blik Red Bull. We zijn weg. Tot Brussel kon ik meerijden. Goed. Wij weg en ik zie op zijn dashboard dat er zo drie bakjes hangen. Eén bakje, dat kende ik, dat was een GPS. Maar die twee andere bakjes, die kende ik niet. En ik vraag hem, ja, wat is dat? En hij begint uit te leggen. Kijk, Rick, ik rijd het op GPS, zegt hij. 127, 128 km per uur. Die snelheid, die hou ik aan. Ja? Dat wordt je niet geflitst. Dat is de grens. Dus je moet je kilometerteller niet vertrouwen, nee, je moet je GPS vertrouwen. En ik rijd altijd links. Maar soms gebeurt het, als ik echt op die limiet rijd, van 127, 128 op GPS, dat er nog één in mijn gat zit te duwen. En weet je wat ik dan doe, zegt hij? Ik zeg, nee. En wel, dan duw ik op die twee knopjes. Die twee andere bakjes. Het ene is een blauw zwaailicht en het andere is een sirene. Dus hij laat eerst de gasten in zijn gat zitten te duwen, laat die passeren, die vliegen weg en dan gaat hij daarachter. En zegt van, het is ongelooflijk hoe snel dat de mensen gewoon braaf terug 120 rijden als ik dat manoeuvre doe. Dus dat is Davy, een beetje de zelfverklaarde Robin Hood van de Belgische snelwegen. Mocht je hem tegenkomen op het traject Gent-Brussel, het is een vriendelijke mens, doe hem mijn groeten. En zo is het eigenlijk continu geweest onderweg. Ik heb in 81 voertuigen gezeten. Op 5 dagen liften stond ik in Istanbul. En op een kleine 2 weken stond ik van Gent in Pakistan. Ik had 2 maanden uitgetrokken om te liften. Het is eigenlijk op 1 maand gelukt. Allee, de absolute reistijd dan toch. Goed, nog een verhaaltje van onderweg. We zitten in Iran. Ik ben nog maar 2 dagen in Iran en ik zit bij Youssef. We hebben net in een drugstation gegeten. Rijst met kip en zo'n durum. Goed, we stappen in en ik zie Youssef de hasbrander aansteken. Vanaf vredaar. Gaan we nu thee drinken of zo? We hebben toch net thee gehad? Ik versta Youssef langs geen kant. Jij verstaat mij niet. Dus ik zie hem die hasbrander aansteken en jullie zetten daar geen theepot op of zo, maar je legt daar zo'n smal ijzeren staafje in. Wat is dat? En op zijn dashboard pakt hij zo'n papieren pijpje. Gaan we iets snuiven of zo? Of wat gaan we doen? En hij draait dat saté-stokje zo om tot het helemaal roodgloeiend is. En uit zijn broekzak haalt hij dan zo'n klein ijzerdraadje met erop een zwart klontertje. Ik dacht, is dat hash of zo? En hoe ga je nu hash roken? Dat doe je toch in je tabak of in een pijpje of zo? En je neemt dat saté-stokje en je gaat ermee langs dat zwart blokje. En stijgt een damp naar boven. En met dat pijpje begint hij die damp naar binnen te trekken. Zijn ogen... Ja, hoe was dat? Het was geen hash. Die geur van hash ken ik wel. Maar die geur die daar hing in die cabine, was zo gelijk op een warme zomeravond een mot die zo in een halogeenlamp vliegt en zo verknettert. Zo die bittere geur, maar met een beetje kandijsuiker. En die geur, ik zei, wat is dat? Die beschrijving had ik ooit gelezen. Ik zei, oh, maar dat is geen hash, dat is opium. Ik zit 2 dagen in Iran en ik zit hier bij een pipo die ik niet ken, die mij niet verstaat, ik versta hem niet, en hij zit hier opium te roken. Daar staan gewoon heel strenge celstraffen op. Maar ik dacht van, oké, het is zijn wagen, het is zijn camion, die zal wel weten wat hij doet. Doe maar verder. Zelf ook niet wetende van, gaan we nog straks nog rijden of niet? Ik laat hem doen. En plots draait hij hem naar mij. Ruk. Je maakt zo met zijn handen zo 2 kuipjes onder zijn borsten. En hij wijst naar mijn fototoestel. Ah, ik snap het. Meneer wil Tieten zien. Ik ben door mijn foto's te gaan van Turkije, van Bulgarije. En okay, ik vind een meisje terug die toen had ontmoet en ik zoom in op die boezem en ik doe hem dan. Oh, hij was content. Dat was hij pakt zijn gsm en hij typt 00. Girl, Belgique. Ik zei, oh, wacht. Nee, dat ga ik niet doen. Ik kom wel uit Europa en in uw ogen ben ik misschien de sleutel tot het porno-walhalla. Omdat dat in Iran iets moeilijker te verkrijgen is en dat je dat van mij verwacht. Omdat ik kom van het liberale Westen en ik heb dat allemaal bij. Maar ze is dat natuurlijk niet. Maar die was ja, zo stoon als het maar kan zijn. En ik kreeg hem niet verkocht dat ik dat niet bij had. Oké, hoe leg je aan zo'n stoonde kikker uit dat je dat niet bij hebt? Moeilijk. Ik heb dan gedaan wat je eigenlijk ook doet met stoute kindjes. Als ze stout gedrag stellen, genegeert hen. Hij laat het gewoon doen. Dus ik heb mij met mijn rug naar hem gedraaid en gewacht totdat het voorbij was. Dat duurde wel even. Ik nam ook wel een risico voor, want voor hetzelfde geld sloeg hij mij op mijn kop. Dan begon hij te verstillen en heb ik mij teruggedraaid. En ik zag aan zijn gezicht dat hij dacht, oké, ik ben te ver gegaan. En dan wordt hij het goed maken. En heeft hij zijn laatste restje opium aan mij gegeven. Ik maakte die reis als veldwerker, als antropoloog, als schrijver, als verkenner. Dus dan vind ik dat je streekproducten zeker niet uit de weg mocht gaan. Ik heb hetzelfde gedaan als jij deed, een paar trekjes. En wie heeft er vroeger nog Activet gebruikt als kind? Ja, als je daar een iets te grote soeplepel van nam, dan, tsch, ja, dan viel je wel. Het leek daar een beetje op. Dus ja, ik stoont, hij stoont. Maar hij veel meer dan ik, want ik durfde daar niet veel van te gebruiken. Omdat ik ook niet wist waar ik die avond ging belanden en zo verder. Toen gebeurde er iets wat ik niet had verwacht. Hij stak de sleutel in het contact en we begonnen te rijden. Ze hebben daar zo'n spreuk die vaak in de camion hangt. Tabakalto à la la. Ik rij, maar Allah is verantwoordelijk. En we zijn toen tegen een verschrikkelijke snelheid doorgereden tot Eschwagen. Die avond. Dat zijn zo'n beetje de liftverhaal. Maar naast het liften is ook iedere keer een uitdaging om een slaapplaats te vinden. Omdat je nooit weet waar je gaat terechtkomen. Kom je in de stad terecht? Kom je ergens op een verlaten wegje terecht? Je weet het nooit. En dat kan soms ook leiden tot heel bizarre ontmoetingen. Onder andere in Erzurum, Oost-Turkije. Ik was 22 uur onderweg geweest. Het was een heel lange etappe. En ik werd rond 4 uur 's nachts afgezet aan de afslag naar Erzurum. Erzurum lag 20 kilometer verder. En in de verte kon je de lampjes van de stad al zien. Er was geen verkeer meer, dus ik dacht van, goed, dan ga ik mijn eenpersoonstentje hier ergens opzetten. Ik haal mijn rugzak af, ik haal mijn koplampje en ik begin te stappen weg van de autostrade een veld op. En in de verte zie ik plots een lichtje aangaan. Ik dacht, is dat een motorfiets of zo? Nee, het lichtje staat stil, het is geen motorfiets. Is het misschien een lampje van een huis of een straatlamp? Nee, dat is het ook niet. Het is te zwak daarvoor. En het lichtje gaat weer uit. En dan weer aan. Ik zeg, wat is dat? Ik doe mijn koplampje. Nee, mijn hand voor mijn koplampje en ik doe het licht weg. En weer zo. En weer zo. En ik krijg hetzelfde signaal terug. Oh, wat is dat? Ik ben nieuwsgierig en ja, ik ga er naartoe. Dat kan ieder was zijn. Goed, ik ga er naartoe. De veld door. Met mijn zware rugzak. En het was zo ik moest zo'n beeksken over. Ik had zo in het donker net niet goed ingeschat. En ik spring en ik val op de andere kant van de oever recht op mijn gezicht. En ik kruip weer recht en plots staat daar voor mijn neus een grote hond. Echt een grote hond van fuck. En die begint echt naar mij te grommen en te blaffen. En soms wat je kunt doen op zo'n moment is weglopen. Maar dat doe je dan natuurlijk. Je begint weg te lopen. En plots hoor ik een stem in de verte die hond terugroepen. En dat lichtje gaat weer aan. Ik pak mijn lichtje van mijn hoofd en ik ben te zwaaien. Hier. En oké, dat licht blijft aan en ik ga er naartoe. Die hond die luistert en die gaat mee. Nog altijd niet weten wat ik ga tegenkomen. Totdat ik eerst een schaap zie. En dan nog een schaap. En dan nog een schaap. En dan plots twee rechtstaande driehoeken. Die rechtstaande driehoeken dat waren twee herders. Ze hadden een soort zelfgemaakte poncho van dikke plastiek. Maar daarin zo'n dikke laag aan elkaar genaaide legerdekens. En er waren zo net twee rechtstaande driehoekjes. Met een jachtgeweer. Salam alaikum. Riek. Belchica. En Bulgarije, Servistan, Bulgaristan, Turkije, Erzurum. En dan zo mijn hand onder mijn hoofd gelegd van, en naar de grond wijzend van, mag ik hier slapen? Oké. Ik had ook al een beetje geleerd om een akkoord te bezegelen. Doe je dat best met sigaretten. Dus sigaretten uitgehaald, sigaretten uitgewisseld. En het was geen probleem. Die mannen zeiden van, het is goed. Zet u hier maar. Ik zet mijn tentje op, daar dan snel ingekropen. Die twee rechtstaande driehoekjes die hingen op een zijkant liggen. Dus ze lagen daar gewoon driehoekjes. En ze trokken hun benen op en dat was hun tentje dan. En ik weet nog vrij goed toen ik in mijn tentje kroop. En naast mijn tent lag er een heel dikke bok te snurken. En daarnaast een klein lammetje met een snotvalling. Het was zo de hele tijd. Uiteindelijk in slaap gevallen met het geluid van de muezzin. Dus het ochtendgebed van Erzurum. En ik sta op, ik word wakker van de zon op mijn tent, het was heel warm. En ik doe mijn tent open en heel die kudde schapen, die herders, weg. Niemand. Ik heb daar misschien nu 3 of 4 geslapen, maar ze waren weg. Ik heb ze niet horen vertrekken. Ik heb ze niet meer gezien. Het was zo vrij raar van... Oké, ik had hun gastvrijheid voor de 1 nacht. Voor hetzelfde geld hadden ze heel met een bazaar kunnen afpakken. Het ging ook niemand geweten hebben. Ik heb ze nooit meer gezien. Het was een heel rare ontmoeting. En zo ging het heel de weg door naar Nepal van dat soort dingen. Uiteindelijk, die tocht is nu, even denken, 5 jaar geleden. Wat je daar nog van blijft onthouden van zo'n een tocht. Ja, je hebt natuurlijk die verhalen van die verschillende mensen die je hebt ontmoet. Maar ook gewoon het feit dat je heel die afstand fysiek hebt overbrugd. Als die aardbeving in Nepal nu gebeurt, dan kan ik me dat fysiek voorstellen hoe ver dat van ons verwijderd is. Hoe dat levens kan beïnvloeden, doordat die levens met elkaar verbonden zijn. Als een schakel van contact met mensen, tussen mensen. Anders voor zo'n afstand, bijvoorbeeld pak naar New York. Oké. Hoe ver is New York? Dat is zoveel uren vliegen. Doordat we dat zo uitdrukken, zijn we die abstractie van afstand een beetje verloren. En ik ben wel blij dat ik dat kan ervaren hoe ver Nepal eigenlijk echt is, hoe ver India eigenlijk echt is. En iets dat ik ook onthoud van die tocht, is dat het iedere keer heel speciaal is om daarover te vertellen, om daarover te mogen schrijven, om daarover te mogen getuigen. En veel mensen hebben iets van, amai, dat is nogal een straf verhaal, of dat is, wauw, zo'n tocht. Ja, ik heb een aantal dingen meegemaakt, beleefd, die ik altijd zal onthouden en die je ook kan lezen in het boekje dat ik straks te koop aanbied tegen een heel goedkope prijs en zo. Maar iets dat mij een beetje voor de borst doet, is dat er veel meer mensen zijn die diezelfde tocht in omgekeerde richting maken, uit Afghanistan bijvoorbeeld. Die tocht maken illegaal, met smokkelaars, zonder papieren, en die er gewoon op wagen. Die worden beschoten door Turkse grenswachten, die worden beschoten in de bergen bij Iran, die worden dagenlang zonder eten en drinken vastgehouden om uiteindelijk hier, als ze geluk hebben, in België belanden. In België worden ze ook geïnterviewd. Er wordt ook naar hun verhaal geluisterd. De eerste keer bij DVZ, Dienst Vreemdelingenzaken, de tweede keer de Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Zij worden niet gehoord op de radio, mogen het niet komen vertellen op tv, mogen het voorlopig ook niet vertellen bij Relaas. Maar dat soort mensen heeft veel straffere verhaal dan deze man die het gewoon in de andere richting deed. Dus nodig eens een vluchteling uit. Dank u wel.
Rick Merci heeft ook een boek geschreven over zijn reis naar Tibet. Het heet Hitchhiking Everest en hij werkt ook voor het Commissariaat voor de Vluchtelingen. Dus mensen die on the move zijn, is helemaal zijn ding. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf ook een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas kwam tot stand met de steun van Urgent FM en het REC Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook, typ gewoon Relaas in, abonneer je op onze podcast, op Soundcloud of iTunes, waardeer ons, laat een comment achter, we hebben die echt nodig om meer populair te worden. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, van Gent naar Nepal liften is spectaculair, maar van Afghanistan op een boot naar Europa vluchten evenzeer. En ook zij moeten gehoord worden.